Daar staat, en de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed aan Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ter gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de naam zijn zoons die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaar oud als hem Isaac zijn zoon geboren was. En Sara zeide, God heeft mij een lachen gemaakt, al die het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd, want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom. En het kind werd groot en werd gespeend. Toen maakte Abraham een grote maaltijd op de dag als Isaac gespeend werd. En Sara zag de zoon van Hagar, de Egyptische die zij Abraham gebaard had, spottende. En zij zeide tot Abraham, drijf deze dienstmaagd en haar zoon uit, want de zoon deze dienstmaagd zal met mijn zoon, met Isaac, niet erven. En dit woord was zeer kwaad in Abrahams ogen, ter oorzake van zijn zoon. Maar God zeide tot Abraham, laat het niet kwaad zijn in uw ogen over de jongen en over de dienstmaagd. Al wat Sara tot u zal zeggen, hoor naar haar stem, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden. Doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot een volk stellen, omdat hij uw zaad is. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder. Ook gaf hij haar het kind en zond haar weg. En ze ging voort en dwaalde in de woestijn Berseba. Als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. En ze ging en zette zich tegenover, afgaande zoverre als die met de boog schieten. Want zij zeiden, dat ik het kind niet zie sterven. En zij zat tegenover en hief haar stem op en weende. En God hoorde de stem van de jongen. En de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is u Hagar, vrees niet, want God heeft naar de jongen stem gehoord ter plaatse waar hij is. Sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot een groot volk stellen. En God opende haar ogen dat zij een waterput zag. En zij ging en vulde de fles met water en gaf de jongen te drinken. En God was met de jongen en hij werd groot. En hij woonde in de woestijn en werd een boogschutter. En hij woonde in de woestijn Paran. En zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. Tot zover. En dat is dan de bekende geschiedenis van niet alleen de geboorte van Isaac, maar vervolgens ook de zogeheten uitdrijving van Ismaël en zijn moeder Hagar. Een geschiedenis die wij wellicht allemaal goed kennen. Het idee is immers dat God aan Abraham een zoon beloofd had. En die zoon werd inderdaad geboren, maar niet uit Sara, doch uit Hagar. Niettemin de Heer zei dat Sara een zoon zou hebben, dat was in ieder geval de bedoeling. En die zoon uit Sara, Isaac genaamd, die zou de erfgenaam zijn. Aan hem werd de belofte bevestigd. En hier staat ook, want in Isaac zal uw zaad genoemd worden, in vers 12, later aangehaald in Hebreeën 11, vers 18. Belangrijke uitspraak dus. Neemt echter niet weg dat deze Ismaël daar ook was. En van Ismaël wordt gezegd dat hij was spottende. We leren dan met plaatjes en alles erbij in de kinderbijbel. Hoe Ismaël Isaac plaagde enzovoorts. En Sara werd boos, de moeder van Isaac werd boos. En zij vond dat de dienstmaagd Hagar met de zoon moest uitgedreven worden. En hij moest zeker niet erven samen met Isaac. Hetgeen kwaad was in de ogen, staat er, van Abraham. Niettemin deze keer had zijn vrouw gelijk. De enige instantie in de Bijbel, geloof ik, waar staat dat de man naar zijn vrouw moest luisteren. Maar dat even terzijde. Zou gebeuren. En de aardigheid van het verhaal is natuurlijk dat wij later in Galaten 4 een uitgebreide toelichting krijgen op de typologische betekenis van deze geschiedenis. En dat is de betekenis die voor ons natuurlijk belangrijk is, omdat blijkt dat deze geschiedenis rechtstreeks van doen heeft met onze tegenwoordige bedeling. En meer in het bijzonder, binnen het kader van de Galatenbrief, hangt het rechtstreeks samen met de situatie van de gelovigen in onze dagen. die geacht worden niet te zijn onder de wet, zoals heel de gelaten brief leert, maar die worden geacht te zijn in de vrijheid. En in dat verband wordt ook inderdaad gezegd, want de zoon, dat is vers 30 van gelaten 4, de zoon der dienstmaagd zal geenszins erven met de zoon der vrije. Maar binnen het verband waarin deze geschiedenis uit Genesis 21 wordt aangehaald, blijkt dan dat deze zoon der dienstmaagd, deze Ismaël, kennelijk een type is van het Joodse volk, terwijl de zoon der vrije, namelijk Isaac, kennelijk een type is van de gemeente. En dat niet alleen, want het is natuurlijk een betrekkelijk, leerstellige waarheid, dat inderdaad het Joodse volk gelaten werd voor wat het was, eigenlijk terzijde gesteld werd, en dat is de situatie in onze dagen, naar aanleiding waarvan de vraag gesteld wordt, heeft God dan zijn volk verworpen enzovoorts, of verstoten, zoals het staat in Romeinen 11 vers 1, maar niettemin, dat Joodse volk is als het ware door God gepasseerd, zoals ook Ismaël in de geschiedenis gepasseerd werd, want het zal duidelijk zijn dat het Joodse volk inderdaad beschouwd wordt zoon van de slavin, als voortgekomen uit dat volk wat leefde onder de wet, en dat is in onze dagen nog steeds het geval, het hield vast aan de wet, het oude verbond, en daarom zou het niet erven en niet onder het nieuwe verbond geplaatst worden, althans niet in onze dagen, want daar gaat het hier natuurlijk over in deze brief aan de Galaten. Maar Isaac, de zoon der vrije, is dan binnen dit verband een beeld van de gemeente. Het neemt echter niet weg dat dezezelfde geschiedenis ook nog iets smaller wordt toegepast, want de gedachte is bovendien dat erfenis en erfrecht alles van doen heeft met wat wij ook wel kennen als loon, vergelding des loons, of hoe het maar heten mag, in onze dagen, zodat de strekking van dit schriftgedeelte bovendien ook is dat ook zelfs de gelovigen in onze dagen, die wel degelijk deel uitmaken van de gemeente, dat de gelovigen uit onze dagen die leven in de praktijk onder de wet, dat die ook inderdaad geen loon, geen erfenis zullen ontvangen in de toekomst. Want deze erfenis, dat loon, is bestemd inderdaad voor degenen die leven onder de genade, onder het nieuwe verbond, onder de hoge priester van het nieuwe verbond, of hoe het maar heten mag. Zodat dit beeld van Ismaël en Isaac niet alleen wordt toegepast op Joodse volk tegenover de gemeente, maar het wordt net zo goed toegepast op de gelovigen die onder de wet leven aan de ene kant en de gelovigen die uit genade leven aan de andere kant. En dan zijn we er nog niet, want wat er ook nog aan vast zit, speelt misschien niet zo'n belangrijke rol, maar wat er natuurlijk ook aan vast zit, anders verwijt u mij dat later dat ik het niet gezegd heb, hè? Maar wat er ook nog aan vast zit, is namelijk dat die zoon der dienstmaagd heel specifiek een beeld is van het Joodse volk in onze dagen, maar de dienstmaagd waarvan het de zoon is, is een beeld gewoon van het Joodse volk in het algemeen. Ook in voorgaande generaties, dat is waar het om gaat, en het tegenwoordige Joodse volk is nou eenmaal voortgekomen uit het Joodse volk uit het verleden, uit de historie, of hoe dat maar heten mag. Met andere woorden, Ismaël is een beeld van de tegenwoordige generatie, zal ik dan maar zeggen, van het Joodse volk. Maar Hagar is een beeld van het Joodse volk als zodanig, uit de geschiedenis, zoals het even door bestaat, en waaruit dan de tegenwoordige generatie is voortgekomen. Datzelfde beeld moet natuurlijk ook van toepassing gebracht kunnen worden op Sarah en Isaac. Ik moet het opletten dat ik de namen goed zeg. Want Isaac mag dan een beeld zijn van de gemeente in onze dagen. En dat is het ook ongetwijfeld. Wij zouden daarna overigens vragen wie dan de moeder is van de gemeente. Waar is Sarah dan een type van? Waar is de gemeente dan uit voortgekomen? En dan komen we terecht bij de langzamerhand hopelijk bekende gedachte, dat zoals het Joodse volk van vandaag is voortgekomen uit het oorspronkelijke tweestammenrijk van Israël, want dat is wat het is, zo is de gemeente officieel voortgekomen uit het tienstammenrijk van Israël, waarvan Sarah dan een beeld is, zodat we bij elkaar sowieso, zo zonder meer, drie verschillende toepassingen hebben van dezezelfde geschiedenis. En daar gaat het maar om. Nou ja, drie. Het zijn er maar twee, maar men zou niet alleen onderscheid maken tussen Ismaël en Isaac, maar ook tussen Hagar en Sara. Dan heb je er dus twee, feitelijk, hè? Eén zwart-witte, het ene volk tegenover het andere, en één meer grijs binnen de gemeente, namelijk deel wat vasthoudt aan de wet en het deel wat vasthoudt aan de genade, aan het nieuwe verbond. En dat ik dat allemaal zo snel vertel, is gewoon omdat ik denk dat deze algemene lijn ook inderdaad wel bekend is en dat het feitelijk niet zoveel toelichting meer behoeft. Niettemin, dat is de belangrijke strekking natuurlijk van de geschiedenis in Genesis als zodanig. Namelijk niet de zoon der dienstmaagd, maar de zoon der vrije, de zoon van Sara, zou erven. En zo komen we terecht bij de gemeente. Betekent ook dat zoals in Galaten 4 ook uitdrukkelijk gezegd wordt dat de zoon der dienstmaagd zou worden uitgedreven, en dat degene die onder de wet leven, het Joodse volk in onze dagen, dus zou worden uitgedreven. Kortom, zo heeft ook deze geschiedenis in Genesis 21 deze betekenis. En het eigenaardige is dat een groot deel van het verhaal, maar in de eerste Korintherbrief blijken die dingen gewoon. Er wordt de term zelf niet gebruikt, maar het is in ieder geval zonneklaar dat deze Korintiërs leefden volgens de beginselen van de wereld. Niet zozeer de wet, maar wel wet. Niet de wet dus, maar wel wet. Eerste beginselen van de wereld, zoals blijkt uit vooral de eerste hoofdstukken van de eerste Korintherbrief, en waar gezegd wordt dat zij leven vleeselijk en als natuurlijke mensen, en dus volgens wereldse beginselen. Men zou echter over moeten gaan naar de vaste spijs, maar dan zou men die verborgenheid moeten leren verstaan. Dat is wat 1 Korinthe 2 en 3 uitgebreid noemt. En ook nu ga ik er snel overheen, ik zoek het niet op, om de eenvoudige reden dat ik ook denk dat dit langzamerhand wel bekend is. Maar de aardigheid is dus dat die spening van Isaac alles van doen heeft met wat wij in het Nieuwe Testament herkennen als het overgaan ook van melk naar vaste spijs. En dus de overgang naar de daadwerkelijke en dus praktische dienst aan God onder het nieuwe verbond en uitdrukkelijk dus niet onder het oude. Want het is één ding te leren verstaan dat wij kinderen Gods geworden zijn. Gewoonlijk neemt dat wel enkele jaren voordat het goed tot ons doordringt wie wij geworden zijn in Christus. Maar het is nog een heel ander ding dat het ook leidt inderdaad tot praktisch leven en dus inderdaad tot praktische dienst. En dat is de overgang van melk naar vaste spijs. Nou, daar gaat het hier ook om, maar op het moment dat Isaac dus van de melk overgaat naar vaste spijs, en op het moment dus dat via deze typologie als het ware de praktische dienst onder het nieuwe verbond aanbreekt, en dus een dienst in vrijheid onder de volmaakte wet die der vrijheid is, met nieuwtestamentische termen geformuleerd. Op dat moment blijkt dezezelfde Isaac vervolgd te worden. Ik gebruik de term niet uit Genesis 21, maar wel uit Galaten 4. Blijkt Isaac vervolgd te worden door deze slaaf, de zoon van de slavin. En zo is het ook, want op het moment dat onze praktische dienst onder het nieuwe verbond aanbreekt en heerschappij der genade realiteit wordt in ons leven, op dat moment krijgen wij in ieder geval van doen met de tegenstand die voortkomt uit degenen die inderdaad onder de wet leven. Afgezien van de vraag of ik nou Joden bedoel, het Joodse volk, of ik bedoel gewoon wettische christenen. Daar ga ik verder niet op in, dat speelt ook geen rol. Maar zo is het nou eenmaal. Op het moment dat de praktijk ter sprake komt, pas dan komen er problemen. Zolang het theorie is, zal ik maar zeggen, is er niks aan de hand. Zodra het praktijk wordt en tot uitdrukking komt naar buiten, neemt men daar aanstoot aan en, nou ja, wordt daarover gestreden. Er komt het op neer. En komen wij ook daadwerkelijk in strijd terecht. De goede strijd in het Nieuwe Testament is immers de strijd des geloofs en dus de strijd om de loopbaan des geloofs te lopen. 2 Timotheus 4. En dat is dus een praktische aangelegenheid. Nou, daar gaat het hier om. En op precies dat moment, op het moment waar het op de praktijk aankomt, daar staat, drijft deze dienstmaagd en haar zoon uit. En precies diezelfde woorden uit vers 10 van Genesis 21 worden geciteerd in Galaten 4 vers 30. Drijf de zoon en haar dienstmaagd uit, want de zoon van deze dienstmaagd, degene die onder de wet leeft dus, zal niet erven samen met mijn zoon Isaac. Niet erven dus samen met de vrije. En ook nu ga ik er niet op in dat het kan slaan op het Joodse volk aan de ene kant en de gemeente aan de andere kant, maar dat het ook kan slaan op wettische christenen aan de ene kant en christenen die uit de genade leven, zal ik maar zeggen. Het zijn twee verschillende toepassingen, zoals gebruikelijk overigens. Abraham had er moeite mee, want het was toch zijn zoon en zijn eerstgeborene. Je kunt dat voorstellen. Maar de God zegt tot Abraham, laat dit niet kwaad zijn over de jongen en over uw dienstmaagd. En dan staat er, want in Isaac zal u het zaad genoemd worden. Het was Gods keuze. Het was trouwens van tevoren ook al gezegd. In Isaac zal uw zaad genoemd worden. Zodat uitdrukkelijk het zaad, de erfgename dus van Abraham, genoemd worden bij de naam van Isaac. Het betekent gewoon dat wat over Isaac gezegd wordt, in elk geval van toepassing is, zeker in onze dagen, op de gemeente. En ik ga er maar even niet op in dat dezezelfde uitspraak ook suggereert dat het zaad van Abraham, in grote meerderheid althans, inderdaad de naam Isaac draagt. Ja, want dan komen we terecht bij die Saksen, weet je wel, dat verhaal is dat. Hè? Maar dat laat ik maar weer even buiten beschouwing, omdat het hier toch verder geen rol van betekenis speelt. Wat de Heer echter zegt is, die dienstmaagd zou uitgedreven worden, de zoon van de dienstmaagd ook in het bijzonder. Met andere woorden, twee stammen worden uitgedreven, wat eruit voortkomt ook, wordt uitgedreven, maar... En in de kantlijn zou je dan een verwijzing zetten naar Romeinen 11 vers 1... Dat soort aantekeningen vind ik altijd leuk, maar die staan er nooit bij. Namelijk de vraag, heeft God zijn volk verstoten? En heeft Abraham of heeft God dan Ismaël verstoten? En het antwoord is, niet nee, want het is een retorische vraag waarvan het antwoord duidelijk genoeg is. Het antwoord moet niet zijn nee, maar het antwoord moet zijn wel, ja, tot op zekere hoogte wel. Alleen niet definitief. En dat is ook wat in Romeinen 11 uiteengezet wordt. Want, nou goed, het is 24 of 25 versen verder, dat weet ik wel. Maar in hetzelfde Romeinen 11 staat dan inderdaad dat alsnog geheel Israël zal zalig worden. En dus in ieder geval dat volk waarvan lijkt dat het verstoten is, zal alsnog tot geloof en dus tot zaligheid komen. Zo staat het er ook gewoon, is geen enkel probleem. En dat is ook wat in de rest van Genesis 21 naar voren gebracht wordt. Er staat namelijk, in vers 13, doch ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot volk stellen, omdat hij uw zaad is. Zodat weliswaar in Isaac het zaad zou genoemd worden, maar in vers 13 staat het, ook Ismaël zaad van Abraham genoemd wordt. Dan wel zal genoemd worden. Hebben jullie dat? Gaat beide op. Het is altijd interessant voor diegenen die altijd enthousiast worden als ik ze vertel dat de gemeente, dat de zegeningen van Israël terechtgekomen zijn bij de gemeente, maar die protesteren, tegenwoordig niet meer luidkeels, want dat durft men niet meer, maar die protesteren als ik daarna vertel dat die zegeningen van Israël alsnog zelfs aan het natuurlijke Israël gegeven zullen worden. Weliswaar nadat het tot geloof gekomen is, maar niettemin het natuurlijke Israël. En de natuurlijke erfgenamen dus van Abraham, Isaac en Jacob. Beide is namelijk waar, alleen de volgorde staat steeds ter discussie. En in het begin des boeks, zou ik bijna zeggen, in het begin van de Bijbel, hier in Genesis, wordt inderdaad over deze dingen steeds opnieuw gesproken. De volgorde van... laat ik me maar beperken dan voor de gelegenheid. De volgorde van Ismaël en Isaac en de volgorde van Esau en Jacob en de volgorde van Efraïm en Manasse, om maar te zwijgen van Ruben en Jozef. Dat is waar het steeds over gaat. Ik heb ze lang niet allemaal genoemd nu. Zelfs niet uit Genesis. Dus om die volgorde gaat het. Maar eerst Isaac, daarna zou deze zoon van de dienstmaagd uitgedreven worden, een beeld van het Joodse volk in elk geval. Maar er staat, ik zal ook de zoon deze dienstmaagd tot volk stellen, omdat hij uw zaad is. En dan staat er, vers 14, toen stond Abraham 's morgens vroeg op, nam brood en een fles water, nee, niet wijn, dat is een andere gelegenheid waar brood en wijn genomen werd, brood en water in dit geval. Het moest later nog wijn worden, denk ik altijd, als ik dit lees. En ik hoop maar dat u dat begrijpt zo gauw. Want ik gooi natuurlijk heel wat bijbelgedeelten weer over elkaar heen. Dat vind ik leuk, hè. Als ik nou tijd genoeg had, dan kocht ik een overhead projector, weet je wel. Dan ging ik de hele dag zitten tekenen, tekeningen maken van geschiedenissen, Bijbelse geschiedenissen, en dan op dezelfde formaten, zodat je ze over elkaar heen kunt leggen, weet je wel. Dat lijkt me schitterend, hè, zoiets, hè. Toch? Er is alleen geen markt voor, dus je kan er niet mee aan de kost komen. Dat is heel jammer. Maar het lijkt mij een pracht van een hobby om dat nou te doen. Hè? Om te zien hoe deze geschiedenissen allemaal inderdaad in elkaar passen. Alleen de namen wijzigen steeds. Maar het gaat om precies hetzelfde. Nou goed, waar ik dus even was, was bij de bruiloft te Cana. Waar het water in wijn veranderd werd. Een water, een beeld van het woord Gods. En als het naast de wijn staat, is het altijd een beeld van het woord God, zoals vastgelegd in de Oud-Testamentische geschriften, het Oude Verbond dus feitelijk, maar uit het Oude zou het Nieuwe voortkomen. En water verandert dus zo zonder meer in wijn. De wijze waarop de Heer Jezus dat deed was nogal uitzonderlijk, maar niettemin, het is de normale gang van zaken. Toch een beetje regenval in de wijn gaat, zal ik maar zeggen. En de wijnstok neemt water tot zich, maar produceert, dat is wat ingewikkeld, maar produceert dan toch in ieder geval wijn. En dat is maar waar het om gaat, hè. Maar water, een beeld van het woord Gods. Wel brood en ook water. Een fles staat er. Ik heb gezien dat het net zo goed een leren zak heeft kunnen zijn. Een zak water kan net zo goed. En dat is ook wel aardig, want in het Nieuwe Testament wordt nog eens gesproken over die oude leren zakken, weet je wel. Maar goed. Daar hebben we het alles over gehad trouwens. Maar houd maar op een fles, dat maakt me ook niet uit. Nam brood en een fles water en gaf ze aan Hagar, die leggende op haar schouder, dat is wat ze mee sjorde. Dat lijkt me een flinke vracht voor een vrouw. Ik moet er meteen bij zeggen dat watersjouwen nou eenmaal typisch vrouwenwerk is. Kan het ook niet helpen. Dat is toch zo? En waarom zou dat nou wezen? Nou, eenvoudig, omdat de vrouw is Israël, dat is de hele Bijbel door altijd zo, in elk geval. En het water is een beeld van het woord Gods, en het woord Gods was aan Israël toevertrouwd. En Israël was dus verantwoordelijk om het woord Gods te brengen aan de hele wereld. Water halen dus, dat heb ik eens nagevraagd in Samaria. Maar dan zit ik weer ergens anders natuurlijk, hè. Hoewel, Johannes 4, net was ik in Johannes 2, blijft aardig in de buurt. Goed, dus deze vrouw krijgt inderdaad, brood mee en een zak water leggende op haar schouder, inderdaad. En de schouder spreekt altijd over de verantwoordelijkheid die gedragen wordt. En de verantwoordelijkheid van Hagar, de vrouw, en dus de verantwoordelijkheid van het Joodse volk is nog altijd die van het beheren van het woord Gods. Het probleem is echter, en dat hebben we net gelezen, dat dit water al zeer spoedig opraakt. Dan is het niet meer. En dat is nou eenmaal zo met het Oude Verbond. Dat heb ik nagevraagd aan 10 maagden. Je snapt niet waar die 10 nog vandaan komen, maar daar gaat het nou niet over. Maar de 10 maagden uit Matthäus 25. Toch? Nou ja, daar was het olie, maar de betekenis blijft binnen het verhaal hetzelfde. Want de olie die zij bij zich hadden, die opraakt, is een beeld van het leven onder het Oude Verbond. Olie is immers leven. Maar het raakte op enzovoorts. En de 5 wijze maagden hadden erop gerekend. En hadden dus al die tijd in een kruikje al bij zich de olie van het Nieuwe Verbond. En dat is maar waar het om gaat, hè. Want onder het oude verbond is altijd de belofte van het Nieuwe. Dat is de gedachte. Die moet men dan wel kennen. En als men hem kent, is men wijs. En dan begrijpt men dat het Oude Verbond een aanleiding is tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen enzovoorts, hè. Het was altijd al aanwezig. Alleen sommigen zien dat niet. En als dus, dan is men dwaas. En als het dan opraakt, ja, dan sterft men. En gaat men de feestzaal, de bruiloftzaal, het koninkrijk dus niet binnen enzovoorts. Hier vind je precies dezelfde beginselen. Dat komt trouwens wel vaker in de Bijbel voor. Dat de water opraakt sowieso, vele malen. In de dagen van Elia bijvoorbeeld. Maar ook dat de olie opraakt, eveneens in de dagen van Elia. Nou, daar gaat het nou verder niet over. Dus ik blijf even hier. Er staat namelijk, ze kreeg dat water mee. En dan staat er, Abraham zond haar weg en zij ging voort en dwaalde. Leuk is dat, dwaalde. Nou, het was niet leuk, maar ik vind het leuk als ik het nu lees, hè. Het is toch al gebeurd. Zij dwaalde in de woestijn Beerseba. Maar eigenaardig is, dat blijkt trouwens uit de volgende geschiedenis en een paar hoofdstukken verder nog eens een paar keer, dat juist dat Beerseba, dat, kijk, Beerseba wordt zo genoemd omdat er een put is. Ber is een put en Seba is een zeven. En wat een zeven voorstelt, dat weet u, hè? Zeven staat voor het volmaakte werk Gods. Het werk wat God zou doen, zijn werk dus. En de put of bron, nou, een put of bron belooft, zeg ik altijd, water. Een put of een bron is altijd een beeld van een belofte, en meer in het bijzonder van de belofte Gods. De belofte namelijk dat God zijn werk ooit zou doen. En Beerseba drukt dat uit. En de plaats heet zo omdat die bron daar is. Met andere woorden, Beerseba staat voor de belofte Gods. En per definitie is daar dus een bron. Die weliswaar in het volgende schriftgedeelte door Filistijnen werd dichtgegooid. Nou ja, de mannen van Abimelech, maar het waren Filistijnen dan, volgens Bijbelse gedachtegang. En dan moeten ze weer, of die werd door Abimelech toegeëigend, later werd die dichtgegooid. En toen moest Isaac hem opnieuw weer opgraven enzovoorts. Maar de gedachte is gewoon dat Beerseba, en weer in het bijzonder die put zelf, een beeld is van de beloften Gods. Die wordt soms onteigend, soms maken anderen zich een meester van, anderen gooien soms die put weer dicht en die moet dan opnieuw opgegraven worden. Want het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat in oud-testamentische tijd de beloften Gods gewoon vergeten werden. En dan bij gelegenheid weer opnieuw gevonden werden. Dat gebeurde in de dagen van koning Josia, om er maar eens één te noemen. Maar feitelijk gebeurde dat ook in de dagen van de Heer Jezus. Men was de beloften vergeten. En daarom, wat er gepredikt werd door Johannes de Doper en door de Heer Jezus en nog later door de discipelen, was niks anders dan diezelfde beloften. En zelfs de Galatenbrief, één hoofdstuk eerder, in Galaten 3 namelijk, maakt van diezelfde dingen melding. Want daar wordt gezegd dat weliswaar de wet 430 jaar erbij gekomen is, maar staat er, die wet doet de beloften Gods niet teniet. Die gooit de putten niet dicht of de bronnen niet dicht, integendeel. Die zouden gewoon open blijven, want daar zou men uit leven. De strekking van de wet kan ook alleen begrepen worden op basis van de beloften die voorheen al aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan en bevestigd waren. Zelfs zwart op wit. En zelfs onder eedzwering, want zo wordt Beerseba ook vertaald, de put van de eedzwering. Hoe dat komt, zal ik u niet vertellen, maar dat is ook zo. Nou goed, zij ging voort en dwaalde in de woestijn Beerseba. Uit de rest van de geschiedenis blijkt hoezeer zij dwaalde. Maar dat betekent gewoon dat zij de bron, de put, kwijt was. Ze is de weg kwijtgeraakt. En dat is een beeld inderdaad, zeker van het Joodse volk in onze dagen. Men is de bron kwijt. Men is de belofte om Gods kwijt. Men heeft wet overgehouden, maar die wet eindigt sowieso. Het leven onder de wet namelijk eindigt sowieso. De wet voorziet niet in eeuwig leven. De wet is niet een bediening tot zaligheid of hoe het maar heten mag. Hè? Wij zien namelijk dat uit de wet geen vlees kan gerechtvaardigd worden voor God. En dat is wat hier wordt uitgebeeld, want er staat heel laconiek als nu het water van de fles uit was en dus op was. Volgende vers. Heel eigenaardig, als ik hem lees, moet ik altijd aan Multatuli denken. Want ik heb nog wel eens wat meer gelezen dan alleen de Bijbel, denk ik altijd. Hè. Weet je wel, toen ook de volgende, Karbouw, hoe heette de beest ook alweer? Was het een Karbouw? Noemen ze dat een Karbouw? Toen ook de volgende Karbouw gestolen was, of zoiets. Hè. Nou goed, zoek het maar eens na. In Said Jaina Dinda's, dat geloof ik. Hè. Nou goed, cultuurzuster, je zeker wel. Hè. Anders zeggen we, je kan wel zien dat hij niet gestudeerd heeft, maar het valt echt wel mee. Nou goed. Dus hier staat gewoon als vanzelfsprekend, natuurlijk raakt het water op. En dus als nu het water van de fles uit was, zo wierp zij het kind onder een van de struiken. Waarom er staat struiken, weet ik niet, want het was heus een doornbos. Doornstruiken, kan niet missen, want de doornstruiken zijn sowieso ook een beeld van de wet. Laatstelijk hebben wij ervan vernomen via de doornenkroon van de Heer Jezus. Een beeld van de wet. Brengt de Messias ter dood. Nou, verder heb ik het gevraagd aan Mozes, maar daar gaat het nou ook verder niet over. Zij wierp een kind onder de struiken, dat is ook onder de wet dus. Het is in wezen precies hetzelfde. En onder die struik is het water op en zal Ismaël sterven. En Hagar, van Hagar staat, vers 16, zij ging en zette zich tegenover, afgaande zoverre als die met de boog schieten, want ze zeiden dat ik het kind niet zie sterven. En ze zat tegenover en hief haar stem op en weende, want we hebben het hier van doen met wat eruit ziet als de ondergang van het Joodse volk. En ook hier zou men vragen, heeft God zijn volk dan verstoten? En dan moet je eens kijken wat er staat, vers 17. En God hoorde de stem van de jongen. Vind ik merkwaardig. Want je zou verwachten, God hoorde de stem van Hagar, want van haar alleen staat dat zij geluid voortbracht, weende. En de jongen ligt uitgedroogd onder de struik, denk ik, en of hij nog geluid voortbrengt, dat lijkt me onwaarschijnlijk. Niettemin staat het er. God hoorde de stem van de jongen. En de jongen is dus vooralsnog hier de laatste generatie. Uit Hagar, nou er was er maar één hier, dus dat weet ik wel. Maar hij zal de laatste zijn en zou sterven. En de gedachte is dus dat in de toekomst ooit de stem van het Joodse volk zal klinken op het moment dat het dreigt te overlijden, te sterven, uitgeroeid te worden of wat het maar wezen mag. En dan zal de Heer inderdaad naar de stem van het volk horen. En dat is wat hier staat. God hoorde de stem van de jongen en de engel Gods riep Hagar toe uit de hemel en zei tot haar, wat is er Hagar, vrees niet, want God heeft naar de jongens stem gehoord ter plaatse waar hij is. Maar waar was hij? Onder de struik, ten dode opgeschreven, onder de wet, maar niettemin ergens in Beersheba, waar men verdwaald was en wel zodanig dat men inderdaad de belofte kwijt was, de put kwijt was. Dat is het verhaal gewoon, hè? En zo staat het hier ook. Want er staat, God heeft naar de jonge stem gehoord, in de plaats waar hij is, sta op, hef de jongen op en houd hem vast met uw hand, want ik zal hem tot groot volk stellen. Zodat hier middels nogal wat uitdrukkingen in dit vers sprake is van een opstanding, zeg maar gewoon wedergeboorte, zeg maar een vaststelling. God is machtig hen vast te stellen. Een vaststelling, een wederopstanding, een verheffing, want dat staat er ook nog bij, van ditzelfde volk. Uiteindelijk, want dat is natuurlijk profetisch, voor wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. En pas dan staat er, en God opende haar ogen, dat zij waterput zag. Helaas staat er een waterput, want het Nederlands heeft dat schijnbaar nodig. Ik had liever gehad dat het er niet stond. En dan zou ik gezegd hebben, een waterput? Zij zag waterput in Beersheba. Ik weet maar van één waterput in Beersheba. Die speelt nogal eens een rol in de geschiedenis. In ieder geval hier meteen op de volgende bladzijde. Nou ja, voor een deel dezelfde bladzijde, namelijk in de rest van dit hoofdstuk, waar zelfs de naamgeving plaatsvindt, Beersheba, waar de naam des Heren, des eeuwigen Gods, wordt aangeroepen in vers 33 enzovoorts. Ik ga het niet uitleggen, want het is gewoon nog een keer hetzelfde verhaal, maar nu met andere namen. Hier in ditzelfde hoofdstuk. En later komt het nog een keer voor, namelijk, ik meen, als ik het zo gauw zie... Jazeker, in Genesis 26, maar dan niet meer tijdens het leven van Abraham, maar dan tijdens het leven van Isaac. Waar het weer gaat om Abimelech, dan wel zijn opvolger, want alle opvolgers van Abimelech heten Abimelech. Zoals alle opvolgers van de farao, farao heten, makkelijk zat hè, dat is helemaal geen probleem. En dan hebben ze weer ruzie over putten, dan worden putten weer zelfs... opgegraven, putten die dichtgegooid waren. Het gaat er steeds om hetzelfde. Er is maar één put daar, die was van Abraham, die was van Isaac, maar hij is of zoek, zoals hier in Genesis 1, of hij is gestolen, zoals hier verderop in Genesis 21, of hij is dichtgegooid, zoals in, wat was het, Genesis 26, enzovoorts. Maar elke keer komt hij weer terug. En wordt de belofte Gods als het ware teruggevonden. Maar pas als het kind dreigt te sterven hier in Genesis 21... Als er inderdaad werkelijk geen hoop meer schijnt te zijn voor het Jodendom als zodanig, pas dan zal de Heer naar hun stem horen. Wij weten ook wanneer dat is, want dat is uiteraard gewoon aan het einde van de 70ste week van Daniël. Wanneer zij zullen zeggen, zie, wij zijn verdord, uitgedroogd. Dat geldt hier toch voor Isaac. Maar ik citeer natuurlijk uit Ezechiël 37... profetie over het dal van de dorre doodsbeenderen. En er wordt gezegd, die beenderen zijn een beeld van het ganse huis Israëls. En ze zeggen, zie, wij zijn verdord, onze verwachting, onze hoop dus, is afgesneden. Er is voor ons geen hoop meer. En dan zegt de Heer, zie, ik zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En dus uit uw graven, en waar graven in de Bijbel primair spelonken, grotten zijn, kun je dus ook lezen. Ik zal u uit uw grotten weer doen opkomen, o mijn volk. Maar daar hebben we het nog even niet over. Dat komt zo. Waar het namelijk om gaat, is dat uiteindelijk, als er echt geen hoop meer is voor het Joodse volk, dan zal het inderdaad de beloften terugvinden. Het zal van onder de struik de naam des Heren aanroepen, is de gedachte, zoals ook aan het einde van ditzelfde hoofdstuk in Beersheba de naam des Heren wordt aangeroepen. En dan zal men ineens de bron terugvinden. Dan zal men de bron terugvinden. En de bron is uiteraard gewoon de beloften die van oudsher gedaan zijn aan de vaderen Abraham, Isaac en Jacob. En daar gaat het maar om. Er staat dan ook prompt, vers 18, ik zal hem tot groot volk stellen en dan meteen een God opende haar ogen, dat zij waterput zag, de bekende put, maar die wordt ons nader voorgesteld in de volgende hoofdstukken. En zij ging de fles vullen met water, staat er. Zij ging de fles vullen met water en gaf de jongen te drinken. En zo kwam je als het ware weer tot leven, want het is niks anders dan een uitbeelding van de wedergeboorte van het Joodse volk. En feitelijk ook een terugkeer tot de oorsprong van dat Joodse volk, want daar staat Hagar natuurlijk ook voor. Het is een terugkeer naar de beloften Gods, het is een terugkeer naar het begin, het ontstaan feitelijk ook van Israël, maar daarmee dus uiteraard ook van het Joodse volk. En als het terugkeert tot de oorsprong, en ik gebruik met opzet nu een volstrekt Joodse term, al ontgaat hij u misschien, wanneer men terugkeert tot de oorsprong, dan zal men leven ontvangen. Nou goed. En dan staat er, en God was met de jongen, en hij werd groot, dus. En hij woonde in de woestijn, en werd een boogschutter. Dat betekent dat zijn macht verrijkte, want dat is wat het betekent, dat boogschutter, dieper ga ik er ook nou niet op in. En dan staat er, en hij woonde in de woestijn Paran. Dat is zo aardig, want Paran betekent zoveel als een plaats van grotten. Spelonken. Caverns, zeggen de Engelsen. En dat suggereert niet slechts grotten. Het suggereert dat het gaat om met de hand gemaakte grotten. Dat wat uitgehakt is. Staat er in de meeste woordenboeken niet bij, maar het is wel zo. Caverns zijn niet zomaar grotten als zodanig, spelonken, maar het zijn uitgehakte grotten. De naam Paran past dus, hoe je het ook keert of wendt, de naam Paran past dus volstrekt, ook binnen Bijbelsverband trouwens, op het gebied van Petra, want daar gaat het over uiteraard. Hè? Het is een iets bredere aanduiding, niet alleen van het gebied van Petra, maar van een veel uitgebreider gebied waarbinnen Petra gelegen is. Maar niettemin, dat is wat het is, Paran. Maar daar hebben we niet zo lang geleden wat uitgebreider over gesproken. Dus daar zal ik nou verder niet op ingaan. Maar de gedachte is dat Ismaël dus kwam te wonen in de woestijn, Paran. In een woestijn waar grotten waren, want zo kun je dus ook vertalen, of waar grotten gemaakt waren. Met de hand is het idee. Door mensen zelf, spelonken. En vervolgens staat er, en zijn moeder, die zelf een Egyptische was, nam hem een vrouw uit Egypteland, hetgeen voor de hand lag natuurlijk. De naam van de vrouw weet ik zo gauw niet uit het hoofd. Maar de aardigheid is natuurlijk dat in de schrift op vele plaatsen het juist en vooral het Joodse volk levend onder de wet in verband gebracht wordt rechtstreeks met Egypte. Het Joodse volk wordt zelfs als een Egyptisch volk beschouwd. Om de eenvoudige reden dat Israël afkomstig was, als volk althans, uit Egypte, wat afstamming betreft uiteraard niet, maar als volk, de oorsprong van het volk als zodanig, lag wel degelijk in Egypte. In de dagen van dat de familie van Jacob in het land Goshen woonde enzovoort. En het ging er als familie naartoe, 70 man. En het werd als volk van 600.000 man uit Egypte verlost. En meer in het bijzonder uit de slavernij van Egypte. Maar de slavernij van Egypte is een beeld van de latere slavernij onder de wet. En als het Joodse volk specifiek dan vasthoudt aan de wet, dan zegt de schrift erover, zegt God erover, nou dan hoort men thuis in Egypte, dat is de slavernij van Egypte. Het is natuurlijk typologie, maar niettemin wordt het ook hier uitgebeeld. Want deze Ismaël als beeld van het Joodse volk heeft niet alleen een Egyptische moeder, maar vervolgens dan ook een Egyptische vrouw. En wordt dus inderdaad met Egypte in verband gebracht. Een van de merkwaardige dingen van Petra vind ik persoonlijk nog steeds, dat heel wat zaken, overblijfsel dus in Petra, rechtstreeks in verband gebracht worden met Egypte, terwijl er historisch eigenlijk helemaal geen verband is met Egypte. De bekende grote bouwwerk, sik binnenkomt zal ik maar zeggen, het schathuis, de Kasjne, heet ook voluit Kasjne Faroen. Dat wil zeggen, het is het schathuis van de farao. En zo wordt het nog steeds aangekondigd, ook in de Nederlandse gidsen zal ik maar zeggen, het schathuis van de farao. Maar de farao heeft er niks mee van doen. Die is er ook nooit geweest. Maar het wordt op een of andere wijze met Egypte in verband gebracht. Waarom? Ontgaat mij nog steeds. Ik weet het nog steeds niet. Verder, uitbeelding van de goden, godinnen enzovoort in die gevel. Die wordt een embleem van een godin ingevonden. Die schrijft men toe aan Isis. Misschien dat men daardoor erbij komt dat het schathuis is van farao, omdat Isis wordt afgebeeld. Maar diezelfde Isis had net zo goed Astarte kunnen zijn, de koningin des hemels, of wie het maar wezen mag. En Astarte vind ik veel meer voor de hand liggen, omdat bekend is dat die ter plekke ooit in ieder geval gediend werd, of geofferd werd, of hoe dat maar heten mag. Niettemin worden toch de diverse plaatsen in Petra in verband gebracht met Egypte. Typologisch is het volstrekt begrijpelijk, omdat het gebied is van Ismaël en van Edom, en het wordt dus in verband gebracht op een of andere wijze met Egypte en daarmee met de slavernij. Bijbels en typologisch is het verklaarbaar, historisch heb ik er nog nooit een verklaring over gehoord. Maar dat even terzijde. Maar ik ga nog even verder met dit verhaal. Er staat namelijk, hij woonde in de woestijn Paran. Zijn moeder nam hem een vrouw uit Egypteland. En dan denk je, en zij leefden nog lang en gelukkig. Maar zo hoort het ongeveer te eindigen. Dat is ook min of meer zo, maar het verhaal gaat verder in Genesis 25 vers 12. Waar staat, dit nu zijn de geboorten van Ismaël, de zoon van Abraham, die Hagar, de Egyptische dienstmaagd van Sara, Abraham gebaard heeft. Eigenlijk hoort daar een punt en dan een nieuwe alinea, maar het doet er nou niet toe. En dan gaat het verder met, dit zijn de namen der zonen van Ismaël, met hun namen naar hun geboorte, dat wil zeggen ook op volgorde van hun geboorte. De eerstgeborene, staat er nog extra bij, en dus de erfgenaam, de zoon bij uitstek van Ismaël, was een Nabajot. En als u zoekt waar hij nog meer in de Bijbel voorkomt, krijgt u problemen, want elders heet hij Nebajot. Het schijnt u dat de Hebreeuwse spelling verandert, maar weet je veel, dat maakt niks uit, hè. Maar niettemin, Nabajot, hij wordt weer genoemd in Genesis 28, vers 9. En daar gaat het over een latere generatie. Daar staat namelijk, zo ging Esau. En u weet dat de verhouding Ismaël-Isaac fundamenteel dezelfde is als de verhouding Esau-Jacob. En met Esau liep het later ook goed af. Na een poos problemen, dat weet u toch, hè? Net als met Ismaël. Maar zo ging Esau tot Ismaël, een generatie eerder, zijn oom dus. en nam zich tot vrouw boven zijn vrouwen Mahalat, de dochter van Ismaël, de zoon van Abraham. En dat is later de zuster van Nebajot. Hebben jullie? De zuster van Nebajot. Dat wil zeggen dat Esau later trouwde met een zuster van deze zoon van Ismaël. Met als gevolg dat de familie van Esau en dus de Edomieten via deze zus van Nebajot gewoon afstammen van Ismaël, zodat in de praktijk Esau en Ismaël gewoon familie van elkaar zijn en dat dus Edomieten en Ismaëlieten in de praktijk nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. Heb je dat? Ze zijn wat onder, er is verschil tussen, er is ook een verschil in historische ontwikkeling, maar ze zijn nauwelijks van elkaar te onderscheiden, ze zijn uitdrukkelijk familie. Hetgeen in Genesis trouwens wel vaker voorkomt, dit soort kwesties. Want de Israëlieten worden geacht letterlijk af te stammen van Abraham, Isaac en Jacob. Het is leuk gevonden, maar het had net zo goed gezegd kunnen worden dat de Israëlieten afstammen van Nahor, Betuel en Laban. Via moederskant, en dat is bij de Joden een sterk argument. Die heb je toch zo snel, hè, of niet? Nahor, Betuel, Laban, de oudere tak van de familie. Nahor, de oudste broer dus feitelijk in de praktijk van Abraham. En diens zoon Betuel en diens zoon Laban en daaruit werden geboren Lea en Rachel. En die trouwden met Jacob en daar komen al die stammen van Israël vandaan. Dus Joodse normen aanlegt en dus de afstamming rekent via de moeder. Onze Joodse gids zei dat komt omdat ze nooit zeker weten wie de vader is. Dus rekenen we via de moeder. Het was serieus bedoeld, maar ik dacht dat het een Joodse grap was. Maar laat maar zitten. Maar via die berekening stamt Israël dus precies van de andere tak van de familie af. Nou goed, doet er nou verder niet toe. Maar waar het om gaat is dat de Edomieten en de Ismaëlieten feitelijk met elkaar verwant zijn. En nog sterker, de naam van Nabajot wordt hier uitdrukkelijk ook weer genoemd in Genesis 28 vers 9... En dat is nogal van belang, omdat die naam, Nabajot, in de Bijbel weliswaar geen rol van betekenis speelt. Behalve dan dat hij in dit soort geslachtsregistertjes genoemd wordt. Maar in de historie wel degelijk, want Petra zal ik maar zeggen, de stad Petra wordt geacht tot ontwikkeling gekomen te zijn en ook wat er tegenwoordig van te zien is, wordt geacht gebouwd te zijn, niet door Edom, dat was namelijk niet zo, want Edom woonde niet in Petra, maar boven Petra. Het is altijd een spraakverwarring. Ik heb geprobeerd in de circulaire het uit te leggen, maar ik weet niet of u het allemaal in één keer vatten kunt. Edom woonde boven op de berg. Elbiara, de rots, letterlijk Petra, Sela, dus boven op de berg. Maar Petra ligt beneden onderaan de berg, in het gebied, In die kloven der steenrotsen, of hoe het maar heten mag. Hè? En de gedachte is dat Petra, dus dat wat beneden is, en dat wat waar zoveel overblijfselen zijn, dat gebouwd is niet door de Edomieten, maar door hun opvolgers, de Nabateeën. Maar de aardigheid is dat of wij weten absoluut niet waar die Nabateeën vandaan kwamen, of ze zijn gewoon, en dat is vrij algemeen erkend, omdat het toch verder niemand wat uitmaakt. Ze zijn de afstammelingen van Nabajot. En de Nabateeën zijn dus gewoon Ismaëlieten. En familie van de Edomieten die daar eerst woonden. En het eigenaardige verschijnsel doet zich voor dat Jeruzalem in de tijd veroverd werd door Nebukadnezar. En daar begon de ballingschap van het Joodse volk, van de twee stammen van Israël, 10 waren lang weg. Daar gaat het nou niet over. Dus in 587 was dat officieel. En tot grote vreugde van de Edomieten die in Sela woonden, die berg hadden ze een hoofdstad, tot grote vreugde van de Edomieten, dus werd Jeruzalem veroverd door Nebukadnezar. En de Edomieten waren blij dat ze van het Joodse volk, van het twee stammenrijk Juda af waren. Maar 7 jaar later ongeveer begon een langzame invasie van Sela, Petra, door de Nabateeën. En sindsdien, de zesde eeuw voor Christus dus, sindsdien wordt Petra geacht te zijn de hoofdstad niet meer van Edom, want Edomieten zijn zoek geraakt, maar wordt geacht de hoofdstad te zijn van de Nabateeën. Zodat niet alleen het Joodse volk verdween, maar de Edomieten feitelijk ook officieel. Maar onder de oppervlakte van het verhaal blijkt dat inderdaad Edom veroverd werd, of ingenomen werd, langzamerhand althans, door deze Nabateeën. Maar het was gewoon familie. Men weet ook niet waar de Edomieten vervolgens gebleven zijn, zodat de kans groot is dat ze zich gewoon vermengd hebben. Het was per slotverrekening toch familie. Niettemin, het waren Nabateeën. En het speelt een belangrijke rol, want deze Nabateeën als voortzetting van de Edomieten, die komen wij tegen, zonder dat de naam genoemd wordt overigens, tot in het Nieuwe Testament aan toe, namelijk tot in 2 Korinthe 12. Want in die dagen van Paulus hadden deze Nabateeën heel het oostelijk deel van het oosten van de Jordaandal, zal ik maar zeggen, veroverd. En hadden hun heerschappij gevestigd tot in Damascus aan toe, zodat ze alle handelsrouten in de wereld eigenlijk beheersten. Dat heeft maar kort geduurd, maar daar gaat het niet om. En Paulus zegt dat hij vervolgd werd door in Damascus, door de stadhouder van koning Aretas. Maar koning Aretas was de koning der Nabateeën. En aan de ene kant werd Paulus vervolgd door de Joden, door de wettische Joden. Aan de andere kant, zegt hij, werd ik vervolgd door de Nabateeën. En of het nou de Joden waren waarvoor hij moest vluchten uit Damascus, of het waren de Nabateeën voor wie hij moest vluchten uit Damascus, het punt is gewoon dat daar de geschiedenis en de typologie gewoon bij elkaar komen. Hij moest letterlijk, lees het maar na in Handeling, hij moest letterlijk vluchten voor de Joden die tegen hem samenspanden. Maar Paulus zegt, ik moest vluchten voor de stadhouder van koning Aretas en dus voor de Nabateeën. Maar het komt op hetzelfde neer. De gedachte is gewoon dat Edomieten en daarna Nabateeën en dus Ismaëlieten gewoon staan voor het Joodse volk levend onder de wet. Dus we vullen inderdaad precies dezelfde functie. Trouwens, toen later Jeruzalem opnieuw verwoest werd, in de dagen van Paulus, of kort daarna althans, toen Jeruzalem opnieuw verwoest werd, toen werd door de Romeinen, toen werd vervolgens ook Petra veroverd door de Romeinen. Ging precies hetzelfde. En wat aan de ene kant met het Joodse volk levend onder de wet gebeurde, ontrouw Joods volk, dat gebeurde aan de andere kant, meer bedekt, meer ondergeschoven onder de Bijbelse geschiedenis, maar het gebeurde inderdaad net zo goed met Edom. Het is dus een parallel, een schaduw, want dat is wat Edom en Ismaël dus altijd geweest is. Een schaduw van de twee stammen van Israël, een type ervan. En wat met de twee stammen gebeurde, gebeurde feitelijk ook met Edomieten en Nabateeën. Dat is het verhaal wat wij vinden, maar het neemt niet weg dat in de toekomst die geschiedenis samenkomt, want het is inderdaad zo dat hier, in Genesis 21 althans, sprake is van de toekomst van Ismaël, die als het ware gered wordt, die het water terugvindt, de belofte terugvindt, de naam des Heren aanroept en de Heer verhoort. En hij woont in Paran, in het gebied van de grotten, spelonk of wat het maar wezen mag, terwijl in de toekomst inderdaad precies hetzelfde zal gebeuren. Israël, het Joodse volk, zal officieel de naam des Heren aanroepen als de verwachting is afgesneden, als er geen hoop meer schijnt te zijn en ook inderdaad niet eerder en dus aan het einde van de 70e week van Daniël. Het wordt trouwens in Ezechiël 37 aangehaald. Ik citeerde dat er straks uit het hoofd, hè. Wij zijn verdord, de dorre doodsbeenderen. Onze verwachting is afgesneden. Maar het wordt beschreven nadat melding gemaakt werd van een dood lichaam wat ontstaan was. En dat dode lichaam, zombie heet zoiets. Hè? Maar goed. Ja, ik kijk altijd even rond dan wie daarop reageert. Want dan weet ik weer wat er voor films te gekeken worden op televisie. Maar goed, laten we zeggen. Maar er was een dood lichaam ontstaan, een beeld van de tegenwoordige Joodse staat. En daarna wordt gezegd, zie, wij zijn verdord, onze verwachting is afgesneden enzovoort. En zo zal het ook zijn. Jeruzalem zal verwoest worden, maar neemt niet weg dat dit Ismaël, en ik bedoel nou natuurlijk gewoon Juda, dat dit Ismaël inderdaad zal wonen in Paran. Gebracht zal worden naar deze plaats in de woestijn, om vervolgens uit deze graven gehaald te worden, verzameld te worden en alsnog gevestigd te worden in Sion. Het tastelijk Sion wel te verstaan. En dus het Jeruzalem wat beneden is. Maar deze geschiedenis van Isaac, vierde typologie ervan, bewijst het toekomstig herstel van het Joodse volk. En bewijst inderdaad dat dit volk in de toekomst alsnog leven zal ontvangen, hoe het de beloften God zal terugvinden en hoe het dus inderdaad gerechtvaardigd zal worden uit geloof, verlost zal worden van de wet, van de dood, van de bediening des doods en wat het maar wezen mag. En ook dit schriftgedeelte, ik dacht misschien dat hij ze allemaal al gehoord had, maar dat is niet waar, voor mij niet. Ook dit schriftgedeelte bevestigt deze eenvoudige waarheid, dat in de toekomst ooit ook dit volk zal moeten uitgaan buiten de legerplaats, menselijke traditie en vleeselijke traditie zal moeten verlaten en inderdaad de Heer zal moeten opzoeken ergens in de woestijn waar geen leven mogelijk schijnt te zijn. Maar op het moment dat dat bewezen wordt, dat wil zeggen op het moment dat de dood zou intreden en zijn werk zou doen, daar komt de verlossing tot stand. Zo is het bij ons gegaan, nou, bij mij tenminste. Nee, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Hè? Maar zo is het bij ons gegaan. Op het moment dat er geen hoop schijnt te zijn, dan is er juist hoop. Op het moment dat het leven ons ontschiet, dan krijgen we leven enzovoorts. Kortom, daar waar de beginselen van de wereld niet toereikend blijken te zijn en waar het leven hier ophoudt, om zo te zeggen, daar ontvangen wij nieuw leven, maar dat is het leven onder het nieuwe verbond. En daar ontfermt de Heer zich over ons, daar ook zal de Heer zich ontfermen over ditzelfde Joodse volk. Ik blijf het altijd een tragische zaak vinden dat men altijd maar spreekt over Jeruzalem, terwijl wij allen geacht worden te weten dat van Jeruzalem, dit Jeruzalem, in onze dagen in elk geval, absoluut niets terecht kan komen. Als ooit Jeruzalem de stad van de grote koning zal zijn, dan zou men voor de vrede van die stad bidden. Maar voordat die grote koning er is, en dus voor bekering van dit volk, heeft dit Jeruzalem absoluut geen toekomst. Men zou op een andere plaats terecht moeten, niet in Jeruzalem, maar inderdaad in Paran, Teman of hoe het maar genoemd mag worden. Want daar inderdaad zal de Heer zijn volk verzamelen. En dan zal hij hen brengen naar een land wat hij hen wijzen zou. Heb je dat? Dat zijn beloften aan Abraham gedaan. Uitgaan uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis betekent gewoon uitgaan buiten de legerplaats uit Hebreeën 13. En het betekent dus gewoon uitgaan buiten Jeruzalem. In Matthäus 24 bijvoorbeeld. En dan zal men ergens verzameld worden en van daaruit zal men gebracht worden naar een land wat de Heer wijzen zal, een land wat de Heer zegenen zal, maar dat is pas daarna. Daar zullen we het voor vandaag bij laten. We zullen de Heer danken. In Genesis 21 feitelijk gaat over hoe het nou verder gaat met Ismaël. Dat is van belang natuurlijk. In Galaten 4 niet meer. In Galaten 4 staat gewoon, wat zegt de schrift? Drijft de dienstmaagd uit en haar zoon. En dat betekent dat inderdaad aan het begin van onze bedeling en bij het ontstaan van de gemeente, inderdaad dat volk, het Joodse volk, dus is uitgedreven. In de eerste plaats natuurlijk geplaatst is buiten het tegenwoordige werk Gods. Dat is uitgedreven. In de tweede plaats ook, doordat het is uitgedreven uit het land als zodanig. Een woonplaats die hen oorspronkelijk van God gegeven werd. En het heeft ook inderdaad geleid tot uitdrijving dus uit Jeruzalem en geheel Judea enzovoorts. En het volk is verstrooid geworden onder de volkeren. En daar eindigt de gedachtegang van Galaten 4. Hier in Genesis 21 gaat het verhaal echter met grote nadruk verder. Het verhaal is dat daar deze Isaac geboren wordt en bovendien ook gespeend wordt. Dat is wel aardig, want het voert me nou te ver om dat te demonstreren. Maar als wij de rest van de geschiedenis hier in Genesis en zelfs in Exodus volgen, dan blijkt dat Isaac kennelijk bij deze gelegenheid 5 jaar oud was. En dat is wel aardig natuurlijk, omdat wij bij deze geschiedenis terechtkomen in wat wij dan kennen als de vijfde bedeling, de bedeling van de genade. Daar wijst het zo zonder meer op. Bovendien, die spening van Isaac, zoals vermeld in Genesis 21, vers 8, hield uiteraard in dat de jongen over moest van de melk naar de vaste spijs. En dat is precies waar het in het Nieuwe Testament om gaat, als daar gesproken wordt over melk tegenover vaste spijs. Waar het om gaat namelijk, is dat de melk van alles van doen heeft met, hoe moet je dat nou zeggen, zonder plechtig te worden meteen. De melk heeft van doen met de wijze waarop een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt. De weg naar behoud als zodanig, wedergeboorte en wat het maar wezen mag. En dat geboorte iets van doen heeft met melk, dat lijkt me een duidelijke zaak. Ik geloof niet dat ik dat hoef toe te lichten. Maar het punt is dat men weliswaar eerst melk zou krijgen. Deze eerste beginselen van de leer van Christus uit Hebreeën 6... zou leren verstaan, en daar gaat het in Hebreeën 5 en 6 over melk en dan vaste spijs. Men zou die eerste beginselen, melk dus, tot zich nemen en leren verstaan, of hoe dat maar heten mag. Daarna echter zou men tot de volmaaktheid of volwassenheid voortvaren en zou men van melk overgaan naar vaste spijs, zoals niet alleen in Hebreeën 5 en 6, maar zoals ook zeer uitgebreid uiteengezet in 1 Korinthe. 1 Korinthe 2 en 3, waar geen twijfel over kan bestaan dat die Korinthiërs, want er staat er gewoon ook expliciet vele malen, dat die Korinthiërs weliswaar melkdeelachtig waren, maar weigerden om vaste spijs tot zich te nemen. En waar het daarbij om ging, is niet dat getwijfeld zou moeten worden aan hun behoudenis als zodanig, maar het punt is dat deze Korinthiërs inderdaad weigerden om te leven in overeenstemming met de beginselen van het nieuwe verbond. Expliciet zelfs zo geformuleerd in de tweede Korinthebrief.